Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel, de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die ons met liefde heeft geschapen, van God de Zoon, die uit liefde voor ons is gestorven, en van God de Geest, die met liefde in ons hart wil wonen. Amen. Juich aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Laten we dat doen door te zingen Psalm 100, vers 1, 2 en 3. In Efeze 4 geeft Paulus een aantal leefregels aan ons door, aan de gemeente van toen, aan de gemeente van nu. Leefregels die gewekt worden door de Heilige Geest. We luisteren daarnaar en we zingen vervolgens uit Psalm 119, vers 3, het gebed om de hulp van Gods geest. In Efeze 4 bindt God ons op het hart. U hebt Christus leren kennen. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Drie-enig God, u, Vader, Zoon en Heilige Geest, u mogen wij loven en prijzen op deze dag. We zijn samengekomen opnieuw om stil te staan bij de grote daden van u. Om stil te staan bij uw bewogenheid met deze wereld, met ieder van ons. Wij willen u hartelijk danken, goede God, dat u deze wereld hebt geschapen. En wij danken u dat u geen punt hebt gezet achter uw relatie met ons toen wij ongehoorzaam waren. Wij danken u dat u een komma zette, dat u zelf naar deze aarde kwam in de Heere Jezus en dat u de straf voor onze ongehoorzaamheid wilde dragen. Wij danken u, Heere Jezus, voor uw gang naar het kruis, Wij danken u dat u bent opgestaan en leeft en dat u in de hemel voor ons bidt, pleit en dat u ons niet alleen hebt gelaten. Toen u wegging, hebt u het beloofd: ik zal u een andere trooster sturen. Aflossing van Gods wacht. De ene trooster gaat, de andere komt. En we danken u, Heilige Geest, dat u toen gekomen bent. We danken u vooral dat u gebleven bent. Wij belijden het als we zien hoe wij leven op deze aarde, ook als volgelingen van u. Wij belijden het, het zou niet onverdiend geweest zijn wanneer u had gezegd: ik zet er een punt achter, ik ga terug. Maar dat hebt u niet gedaan. En wij danken u dat wij mogen geloven dat u ook vanmorgen hier wil zijn. Hier waar wij samenkomen in de naam van Jezus. Wij willen u loven en prijzen, drie enige God, om uw trouw, om uw geduld, om uw genade. Wij belijden het. In ons leven is zo weinig, veel te weinig te zien, dat we er eentje van u mogen zijn. We belijden het, in ons leven is zo weinig zichtbaar, Heilige Geest, dat u in ons wil wonen en werken en dat ligt niet aan u. We moeten het belijden, we lazen dat ook net, dat Paulus ons op het hart bindt: geef aan de duivel geen plaats. We belijden het, we geven hem veel te veel ruimte. En daarom bedroeven wij u, lazen we ook. Daarom kunnen wij alleen maar bidden om vergeving. En kunnen we alleen maar vragen om een grote schoonmaak. Wilt u ons alstublieft alle zonden vergeven, afwassen? En wilt u ons, Heilige Geest, alstublieft vernieuwen door uw kracht? En dan geloven wij dat u een sleutel hebt, de sleutel hebt die past op het hart van ieder van ons. Wie we ook zijn, hoe we ook leven. En dan bidden we: open ons hart. Vervul het. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart, opnieuw. We staan op het punt uw woord te openen, te lezen, te overdenken, het Pinkster-evangelie. Wij vragen: open niet alleen ons hart, open onze oren. Zorg ervoor dat het niet het ene oor in en het andere oor weer uitgaat. We bidden: spreek tot ons. En raak ons zo, dat er ook bij ons diezelfde reactie mag zijn als toen. Voor het eerst, opnieuw, die reactie: wat moet ik doen? Spreek tot ons heel persoonlijk, jong en oud. En laat merken, Heilige Geest, dat u ieder op het oog hebt. Jong en oud. Laat zo uw woord zijn loop mogen hebben hier en overal waar uw gemeente op deze dag mag samenkomen. Wij bidden. Laat merken dat u ook van onze situatie op de hoogte bent. U ziet ons hier, u kent onze levens, onze situaties. Geef dat we ook in moeite en zorg en verdriet aangesproken mogen worden. Zodat we merken dat u een bewogen God bent. Een God wiens hart voor ons klopt. Gedenk hen die verhinderd waren vanwege ziekte, ouderdom, andere redenen. Waar ze zijn, de broeders en zusters die we missen, laat merken aan hen dat u ze weet te vinden. Dat bidden we ook voor diegenen die hadden kunnen komen, maar niet wilden komen, geen zin. De dienst van u kan hen misschien wel gestolen worden. Dan vragen we, goede God, laat hen merken dat u hen mist. Laat hen merken dat u naar hen uitziet. Laat hen merken dat ze erbij horen. Uw armen reiken toch ver genoeg om het verst afgedwaalde kind van u terug te halen. Doe dat alstublieft. Ga zo door met uw werk, Vader, Zoon en Geest, opdat uw naam mag worden geprezen. We vragen het in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen lezen uit Handelingen 2. We lezen vers 1 tot en met vers 13. Handelingen 2, vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij, volgelingen van Jezus, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en in hun hart bewaren. We staan stil bij wat we in het tweede vers lazen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Boven de preek schrijven was thema windkracht 12. U krijgt nu eerst gelegenheid om uw liefdegave te geven. De eerste collecte is de GZB Pinkstercollecte. De tweede is voor de instandhouding van de erediensten en de derde voor het kerkgebouw. En wij zingen daarna als voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 105, het eerste en het tweede vers. 105, 1 en 2. Gemeente van Christus, Radio 1, het is 10:00. Dit is de NOS met het journaal. Een uur geleden vond er een vreemd verschijnsel plaats in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Men hoorde een geluid, plotseling. Een geluid als van een geweldige windvlaag. Een geluid zoals bij windkracht 12. Het Israëlitisch Weerkundig Instituut staat voor een raadsel. Dit was het nieuws. Als er toen, ten tijde van het allereerste Pinksterfeest, een radio had bestaan, dan had men dit nieuwsbericht kunnen horen. En eigenlijk is dat best opmerkelijk. Dat de komst van de Heilige Geest zo opvallend, zo luidruchtig was. Dat was met het kerstfeest wel anders. Dat was een stil gebeuren. Natuurlijk, engelen hebben gezongen. Maar dat was in het veld. Met een handjevol herders als luisteraars. In Bethlehem gebeurde niets. Daar bleef het stil. Een stille, heilige nacht. Met het paasfeest was het precies zo. Dat was ook een stil gebeuren. Goed, er kwam een engel om een steen weg te rollen. Maar dat was in de hof van Jozef van Arimathea. Met een aantal bevende bewakers. In Jeruzalem werd het niet opgemerkt. Daar bleef het stil. Een stil, wonderlijke morgen. Kerstfeest, paasfeest. Geen schare die samenkomt. Geen menigte die te hoop loopt. Een voor de massa onopvallend gebeuren. Nu komt het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zal dan helemaal wel een stil gebeuren zijn. Want zeg nou zelf, het werk van de Geest is toch juist dat stille, dat onopvallende, dat iemand meer en meer oog krijgt voor wat niet goed is in zijn leven. Dat stille, dat bijna onopvallende, dat iemand meer en meer van de Heer Jezus gaat houden. Dat stille, dat bijna onopvallende, dat iemand meer en meer groeit in het geloof. Dat stille, dat bijna onopvallende, dat iemand meer en meer bewogen wordt over zijn naaste. En je vraagt je af. Als de Heilige Geest vaak zo stil werkt, zo onopvallend, waarom komt hij dan zo rumoerig? Notabene met het geluid van een geweldige windvlaag. Het geluid zoals bij windkracht 12. Waarom met zoveel tamtam? Was dat alleen maar om de aandacht te trekken van de mensen in Jeruzalem? Zo dat ze op de discipelen afkwamen. Zoals hier, in Noordwijk. Als door een wervelwind. De oude Jeroenskerk wordt beschadigd en als de kerktoren aan gruzelementen ligt, dan ga je toch haast je repje naar de voorstraat. Is dat soms de bedoeling? Komt de Heilige Geest daarom zo luidruchtig, zodat de mensen van alle kanten uit Jeruzalem naar de discipelen toestromen? Alleen maar aandacht trekken. Ik denk niet dat de eigenlijke reden is geweest. dan zou het inderdaad niet meer zijn geweest dan tamtam. En dan zou dat geluid ook wel herhaald zijn als de discipelen ergens anders voor het eerst over de Heer Jezus hadden gesproken. Maar dat is nooit gebeurd. Dus alleen maar aandacht trekken, dat is niet de eigenlijke reden. Wat dan wel? Nou, dat geluid als van een geweldige windvlaag wil iets verzekeren. Wat dan? Nou, allereerst dat geluid garandeert ons dat de Heilige Geest echt gekomen is. Het is geen sprookje. Je hoeft er geen vraagteken achter te zetten. Laten we eerlijk zijn, soms zijn we daar wel toe geneigd. Want wat is er in deze wereld nou eigenlijk te merken van de Heilige Geest? Of persoonlijker, wat is er in ons eigen leven nou te merken van de Heilige Geest? Ik bedoel dit. Je hebt mensen die de Pinksterdagen gebruiken om naar een woonboulevard te gaan. Een meubelshow. Ze zoeken naar wat anders, naar wat nieuws. Andere meubelen. Een nieuwe inrichting. Misschien zeg jij, waar zie je nou andere mensen? Veranderde mensen. Vernieuwd. Want dat is toch het werk van de Heilige Geest. Hij maakt mensen toch liefdevoller, trouwer, barmhartiger, zachtmoediger. Inderdaad. Kijk, sommige mensen hebben een tweede huis. Ergens aan de rand van een bos of in de duinen. Ze hebben daar een bungalowtje of een caravan om er eens uit te zijn. Zo af en toe. Nou, ook God heeft naast de hemel een tweede woning. Nee, ik denk niet aan de tempel. Die was maar tijdelijk, die is verwoest. Als je de Bijbel goed leest, dan merk je dat God nog een andere tweede woning heeft. Kleiner, onopvallender, intiemer. Ons hart. Op een bepaald moment, schrijft Paulus, weet je dan niet dat je hart een tempel is van de Heilige Geest? Jongens en meisjes, ik moet denken aan Jaapie. Hij vroeg een keer, mama, mag Kees bij mij logeren? Moeder vond het goed, maar had ze gezegd, als Kees komt logeren, bij je komt slapen, dan moet je wel zorgen voor een beetje ruimte. Je moet je kamer opruimen, alle rommel weg, anders kan er geen logeerbed komen te staan. Nou, in ons hart moet ook ruimte zijn voor de Heilige Geest. Want hij wil daar, nee, niet logeren, tijdelijk, zo nu en dan. Hij wil daar wonen, permanent. Maar dan moet er wel ruimte zijn. En dan moet al die aanwezige rommel er wel uit, rommel. Zoals egoïsme, zoals jaloezie, zoals haat, zoals wrok, zoals gierigheid, zoals onreinheid. Vaak beseffen wij niet hoeveel rommel er in ons hart zit. Vandaar dat lied. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Als je dat zingt, vol overgave, als je dat bidt, vol overgave, dan zorgt hij voor verandering, voor vernieuwing. En dan zorgt hij ervoor, om zo te zeggen, dat er andere meubels komen in de woning van je hart. Andere meubels, zoals mildheid, bescheidenheid, vredelievendheid, vergevingsgezindheid. Misschien zegt iemand, maar zou de Heilige Geest sowieso wel willen wonen in mijn hart? Kijk, straks gaan de eerstejaarsstudenten weer op zoek naar kamers. En het komt dan voor dat hun ouders later komen kijken en dan zeggen, wat? Moet je daarin wonen? Zo'n krot? Zo'n onbewoonbare ruimte? Zou de Heilige Geest dat ook niet zeggen van mijn hart? Nou, bent u daar bang voor? Jij? Kijk, ik denk dat de Heilige Geest juist daarom zo opvallend is gekomen naar deze aarde. Niet stilletjes. Niet op kousenvoeten. Door een achterdeurtje. Zodat niemand het eigenlijk weet. Nee, de Heilige Geest heeft heel opvallend, heel luidruchtig aan de bel van de voordeur getrokken. Iedereen kan weten dat hij er is. En iedereen kan weten dat hij huis en hart wil vervullen. Dat geluid, als van een geweldige windvlaag, verzekert niet alleen zijn aanwezigheid. Nee, het garandeert ook zijn hartelijke bereidheid om te komen. Want dat spreekt niet vanzelf. Bepaalt niet. Maar mag ik dat verduidelijken aan de hand van een beeld? Aan de hand van een beeld, een voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Ik moet denken aan die eigenaar van die wijngaard. Hij moet langdurig naar het buitenland. Hij kan dus zelf niet voor de wijngaard zorgen. Geen probleem. Hij verpacht hem. En hij maakt afspraak met zijn pachters. Zij zullen de pachtsom betalen met een deel van de oogst. Een deel van de opbrengst. En zeg nou zelf een eerlijke afspraak. Niets mis mee. Zo gezegd, zo gedaan. En dan vertrekt de eigenaar. Goed van vertrouwen. Te goed van vertrouwen misschien. Dan komt het moment van de oogst en wat gebeurt er nou? Hij zendt zijn knechten om de opbrengst in ontvangst te nemen. Geheel volgens de afspraak, maar die knechten worden niet met open armen ontvangen. Integendeel, ze worden als indringers beschouwd. En ze moeten ervaren dat de pachters niets meer van de eigenaar willen weten. En die knechten komen met lege handen terug. Reken maar dat de eigenaar daar vreemd van opkeek, maar hij is goed. Hij is geduldig. Hij zal andere knechten sturen. Misschien was het een misverstand, maar hen vergaat het al niet anders. Ze ontvangen zelfs een pak slaag. Nou, dan stuurt die eigenaar iemand uit zijn gezin. Maar of u het geloven wil of niet, die wordt gekruisigd. Maar dan heeft de eigenaar nog maar één persoon over. Iemand die hem zeer lief is. En in zijn geduld stuurt hij ook die ene naar de pachters. Ongehoord. Nou, in gedachten zien wij de persoon in kwestie gaan. Hij heeft alles gezien, gehoord. Nu is hij aan de beurt. Goed, hij is gehoorzaam, dus hij gaat. Maar hoe zal hij gaan? Hoe stelt u zich dat nou voor? Een en al bereidheid, rennend. Nou, nee. Ik zie hem gaan met allerlei bange vragen in zijn hart. Hoe zullen ze mij ontvangen? Hoe zal het met mij aflopen? Zullen ze mij ook slaan? Zullen ze mij ook doden? Hij nadert de plaats waar de pachters wonen, maar... Ja, maar wat loopt hij langzaam? Met lood in de schoenen. En wanneer hij vlakbij is, dan gaat hij zitten aan de kant van de weg met een angstig kloppend hart. Hij durft niet verder. Nou, kan je hem dat kwalijk nemen? God had nog maar één persoon over om naar deze opstandige wereld te sturen. De Heilige Geest. Het was de laatste mogelijkheid om vruchten van liefde en van dank en van lof en van aanbidding in te zamelen voor de hemelse wijngaardenier. Maar de profeten waren al gezonden, maar die waren slecht behandeld. De Heer Jezus was al gegaan, maar die was gekruisigd. En nu is alleen de Heilige Geest nog over. Hoe gaat hij nou naar deze aarde? Nou, dat kan je je toch wel voorstellen. Dat zal uiterst traag zijn geweest. Voetje voor voetje. Maar wat staat er nou in het Pinkster-evangelie? Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. Heel anders dan wij verwacht hadden. Heel anders dan voetje voor voetje. De Heilige Geest is bereid. Van harte bereid. Er is geen enkele aarzeling. Hij hinkt niet op twee gedachten. Zal ik gaan? Zal ik niet gaan? Het geluid. Als van een geweldige windvlaag. Hij weet niet hoe snel hij naar deze aarde kan komen. Er staat in de Bijbel, God is liefde. Nou, dat wil zeggen, de Vader is liefde. De Zoon is liefde. Maar ook de Heilige Geest is liefde. De Vader heeft het zijne gedaan. In zijn liefdevolle hart is het plan om ons te redden opgekomen. De Zoon heeft het zijne gedaan. Hij heeft dat plan liefdevol uitgevoerd. En nu zal ook de Heilige Geest het zijne doen. Onze harten op een liefdevolle wijze veroveren voor dat plan. We lazen in vers 1, de volgelingen van de Heer Jezus waren bijeen. Eensgezind, biddend, smekend. Ze keken vol verlangen uit naar de beloofde trooster. Maar in de hemel was het precies eender. De Heilige Geest keek vol verlangen uit naar het moment waarop hij mocht gaan. Hij popelde van ongeduld. En daarom, als Gods tijd vervuld is, hoor. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Nou, als u zich afvraagt, jij, zou de Heilige Geest wel in mijn hart willen wonen? Zou hij zich voor mijn leven niet terugschrikken? Dan verzekert dat geluid van een geweldige windvlaag ons zijn bereidheid. En zeg nou zelf, dat spoort je toch aan tot gebed. Dat is toch een pleitgrond. Laat u, mijn hart, een tempel zijn. Maak toch mijn leven nieuw en rein. Wat vraag je of dat gebed verhoord wordt? Zonder twijfel. Toegegeven, niet al onze gebeden worden verhoord, niet al onze wensen worden vervuld. Maar weet u nog wat Jezus eens zelf heeft gezegd? Als aardse vaders al goede gaven geven aan hun kinderen, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem bidden. Maar er is meer. Dat geluid van een geweldige windvlaag wil niet alleen iets verzekeren. Het wil ook iets verduidelijken. Want de Heilige Geest zelf kan je niet zien. Je kunt hem, om zo te zeggen, niet op een foto zetten. Jongens en meisjes, hebben jullie de wind wel eens gezien? Ja, je kunt naar buiten kijken en de takken en de bomen zien bewegen. Maar de wind zelf, die zie je niet. Je ziet wel zijn gevolgen. Zijn werking. Zijn kracht. Als er sprake is van windkracht 12, dan, ja, dan is een windscherm op het strand een lachertje. Dan breken de bomen als potloodjes. Een geweldige windvlaag. Windkracht 12. Dat is het symbool van een niet te temmen kracht. En uitgerekend dat teken kiest de Heilige Geest uit om te verduidelijken waar hij toe in staat is. Neem Petrus. Een paar weken geleden was hij nog bang voor een eenvoudig dienstmeisje. Hij verloochende Jezus. Nu de Heilige Geest hem vervult, verandert hij tot een moedige getuige van Jezus in dat drukke Jeruzalem. Of neem de scharen. Een aantal weken geleden moesten ze niets van Jezus hebben. Ze riepen aan het kruis met hem. Nu de Heilige Geest hen vervult, komen duizenden tot geloof. Of neem de christelijke gemeente. Aanvankelijk was dat maar een klein groepje mensen, allemaal woonachtig in Jeruzalem. Nu de Heilige Geest hen vervult, nu wordt het een wereldwijde gemeente die niemand tellen kan. Een geweldige windvlaag. Windkracht 12. Dat teken kiest de Heilige Geest uit om te verduidelijken waartoe hij in staat is. Ik moet denken aan dat dal in Israël. Duizenden sinaasappelbomen stonden in bloei. Op een bepaald moment stak de wind op. Hij viel als het ware in dat dal. Hij schudde aan die duizenden bloemkelken. En wat gebeurde er? Uit die kelken stroomde een zoete geur. Een heerlijk aroma. En in één ogenblik was de hele omgeving doortrokken van die geur. Nou, zo. Zo is het ook met de Heilige Geest. Als hij werkt, als hij krachtig werkt, als hij krachtig schudt aan uw en mijn leven, dan gaat je hart open en vloeit over van geloof, van hoop, van liefde. Dan wordt heel mijn omgeving doortrokken van de geur van zachtmoedigheid, van vriendelijkheid, van goedheid. Dan ga je als man leven tot zegen voor je vrouw. En dan ga je als moeder leven tot zegen voor je kinderen. En dan ga je als ouderling leven tot zegen voor de gemeente. En dan ga je als werkgever leven tot zegen voor je werknemers. En dan ga je als leraar leven tot zegen voor je leerlingen. Een geweldige windvlaag. Windkracht 12. Dat teken kiest de Heilige Geest uit om te verduidelijken waartoe hij in staat is. Soms zie je een straat vol kranten, papieren, vuil. Dit is eigenlijk één grote troep. En je vraagt je af, hoe krijgen ze die straat nou ooit weer schoon? Wat een inspanning zal dat kosten. Wat een tijd. Maar ineens begint het te waaien, heel krachtig. En wat zie je? De straat is in een mum weer schoon. Al het vuil. Zelfs het stof is verdwenen. Nou, zo. Zo is het ook met de Heilige Geest. Als hij krachtig werkt, dan maakt hij alles anders. Nieuw. Als je naar je leven kijkt, wat kan je dan soms enorm schrikken? Wat een puinhoop. Onverschilligheid, lauwheid in de richting van God. Koppigheid. Onbarmhartigheid in de richting van de naaste. Hoe wordt dat ooit anders? Nou, als de Heilige Geest krachtig werkt, dan zorgt Hij voor de grote schoonmaak. Wedergeboorte. U weet, een wee bestaat uit twee V's. Nou, de wee van wedergeboorte bestaat uit de vee van de vergeving door Jezus bloed en de vee van de vernieuwing door de geest. Een geweldige windvlaag. Windkracht 12. Dat teken kiest de Heilige Geest om iets te verduidelijken over zichzelf. De wind, ja, die waait waarheen hij wil. Die kan je niet sturen. En de wind waait ook wanneer hij wil. Die kan je niet bestellen. Je weet niet precies wanneer hij opgestoken is. Je weet ook niet waar en wanneer hij weer zal gaan liggen. Nou, zo is dat ook met de geest. Die hebben wij. Die heb jij niet in de hand. Je kan wel die plaatsen zoeken waar de wind van de geest vooral waait. Daar. Waar het woord van God wordt verkondigd. Daar waar de naam van Jezus wordt grootgemaakt. Daar waar eendrachtig en volhardend wordt gebeden. Zorg dat jij daar bent. Wacht niet tot later, dan kan er wel eens geen wind meer zijn. Wat kan het in ons leven soms stil zijn? Wind stil, ja, dat lijkt heel mooi. Stilte, rust, alleen. Er zijn twee soorten stilte. En ja, er is een stilte, een rust, waarover zelfs de engelen in de hemel blij zijn. Wanneer u stil wordt voor God. Wanneer jij rust vindt aan de voeten van de Heer Jezus. Maar er is ook nog een andere stilte. De stilte van het kerkhof. De bomen staan roerloos te dromen. Geen geruis in de toppen, geen geritsel van de bladeren, bladstil. Doodstil. Zo. Zo kan het ook zijn in ons leven. Geen hart dat klopt. voor God. Bidden zonder dat mijn hart in vuur en vlam staat. Bijbel lezen zonder dat mijn hart sneller gaat kloppen. Kerkgang zonder dat het mijn hart verwarmt. Geen hart. Dat klopt voor de naaste. Een onbewogen hart bij de zorgen van een ander. Een koud hart bij het verdriet. Hoe kunnen wij? Hoe kan ik weer echt levend worden? Hoor, wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge en heel het huis vervult. Waar knieën zijn gebogen. We zeggen wel eens, ja, van de wind kan je niet leven. Nou, dat klopt. Alleen er is één uitzondering op die regel. Van deze wind van de geest kan je wel leven. De wind van de geest maakt ons levend voor God. De wind van de geest maakt ons levend voor een ander. Ons leven lijkt soms sprekend op die trompet. Een prachtig instrument, bestemd om te jubelen, maar hij zwijgt. Hij is stom, want die trompet is zelf niet in staat om uit zichzelf God te verheerlijken. Maar we hoorden het, wanneer erop geblazen wordt, dan komt dat instrument als het ware tot leven. Dan kan het uitbreken in jubelklanken tot eer van God. Nou, wij zijn geschapen om te leven tot eer van God. Tot zegen van elkaar. Maar zelf, uit onszelf kunnen we dat niet. Onmogelijk, maar als de geest krachtig gaat waaien in onze harten, in onze levens, dan hoor je het geluid van bidden en danken. Van prijzen en aanbidden. Dan zie je daden van liefde. Van barmhartigheid. Een geweldige windvlaag. Windkracht 12. In de natuur is de wind geen luxe. De wind is onmisbaar. De wind is een levensvoorwaarde. Want zie je die wolken? Het lijken wel zwaar beladen schepen die langs de hemel zeilen. Schepen met verkwikkende regen. Hoe zullen die schepen naar ons toedrijven zonder dat de wind ze drijft? De Heilige Geest is geen luxe. Hij is onmisbaar. Daarom, Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppelen vallen op mij neer. Laat dat ons gebed zijn, elke dag. Want er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. Amen. We gaan zingen uit het Gebed des Heren, gezang E, het derde en het negende vers. Gebed des Heren, vers 3 en vers 9. We gaan samen God danken en bidden. Wij willen u hartelijk danken, Heere God, dat deze geschiedenis van het Pinksterfeest van 2000 jaar terug zwart op wit in de Bijbel staat. En dat uw woorden betrouwbaar zijn. Dat we daar dikke uitroeptekens achter mogen zetten. En wij danken u, Heilige Geest, dat u op deze wijze gekomen bent. Heel opvallend, heel luidruchtig, heel nadrukkelijk aanwezig. We hoeven er geen vraagteken achter te zetten of u wel gekomen bent. Zeker, we beseffen het. Satan zal wijsmaken dat het een sprookje is. Maar we danken u dat wij mogen weten, het is waar, het is zeker. En we danken u dat we ook gedoopt zijn in uw naam, Heilige Geest. En dat u toen hebt beloofd, dat u het hebt verzegeld. Niet alleen dat u van harte bereid was om te komen, maar ook dat u wil wonen in ons hart. Dat u wil werken in onze levens. Dat u zo krachtig als de wind in ons hart, in ons huis, in de gemeente wil werken. Vernieuwend. We bidden. Blaas alles wat ons in de weg staat om u vol overgave te dienen. Blaas dat weg. We bidden. Wilt u onverschilligheid, lauwheid? Wilt u oneenigheid? Wilt u het wegblazen? Zo dat we mogen worden meer en meer zoals u ons bedoelt. We vragen, geef dat we dat mogen merken tijdens deze Pinksterdagen. Geef dat we er ook met elkaar eensgezind en volhardend om mogen bidden. En dat we zo mogen leven van de wind. We vragen, goede God, gedenk ons zo allen. We mogen in het bijzonder bidden voor gemeenteleden die langdurige aandacht nodig hebben. De heer Segers, Anja Christ, de heer Van Reewijk, mevrouw Plug. U kent hun omstandigheden. U weet ook wat ze nodig hebben. Schenk dat alstublieft, opdat ze in uw kracht de weg kunnen en mogen vervolgen. Wij bidden, goede God, wilt u zijn met familie Pater. Volgende week mag de bevestiging in het midden van de gemeente plaatsvinden, de intrede. We bidden om uw zegen en we vragen u, geef dat we als voorganger, als gemeente, geef dat we met elkaar eensgezind mogen optrekken, dat het wederzijds tot zegen mag zijn. Heilige Geest, wilt u ervoor zorgen dat het vrucht draagt? Wilt u hier werken? We bidden, wilt u zijn met de jongeren in het midden van de gemeente die examens mogen afleggen, die ermee bezig zijn, deze week verder ermee gaan. Geef ze wat ze nodig hebben. Schenk u rust, wijsheid, vertrouwen op u. We bidden, goede God, ontferm u over het werk zo in uw koninkrijk, in ons land, de kerk, die ons lief is, de kerken. Evangelisatiewerk, zendingswerk. We bidden voor uw volk Israël, ontferm u over uw volk, opdat ze tot kennis van de Heer Jezus mogen komen. We bidden voor mensen die op de vlucht zijn. Mensen die ook in Nederland terechtkomen. Geef dat wij mogen beseffen dat u ons daarmee ook kansen biedt. Kansen om het evangelie door te geven. Wij hoeven niet naar elders. Zij komen naar hier. Geef dat we de kansen mogen grijpen die u ons schenkt. Ga zo door met uw werk, overal, opdat we verwonderd mogen staan over de macht en de liefde van u. We bidden het in de naam van Jezus alleen. Amen. Ons slotlied is Psalm 150, vers 1 en 3. Psalm 150, 1 en 3. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de krachtige bijstand van de Heilige Geest is met u allen. Amen.